Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen wij samen gaan zingen uit Psalm 43 en daarvan het derde en het vierde vers, Psalm 43, vers 3 en 4. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Psalm 43, vers 3 en 4. luisteren naar de wet van de Heere en we zingen aansluitend uit Psalm 22, het 14e vers. Want Hij regeert en zal zijn almacht tonen. Psalm 22, het 14e vers. En daarna openen we Gods woord in Paulus' brief aan de gemeente van Korinthe, het 15e hoofdstuk. En we lezen daar de eerste 23 versen. De schriftlezing van morgen is 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met vers 23.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erfbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo heb gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden degenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden, maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst.
Tekst voor de verkondiging vindt u in dit voorgelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 15 en daarvan het 20e vers. Zullen wij die woorden nog één keer lezen met elkaar, onze tekstwoorden, vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Zullen we samen gaan zingen uit Psalm 9. En dat eerste, tweede en het 11e vers. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer, zingt, zingt de Heer die eeuwig leeft. Psalm 9, vers 1, 2 en 11. En u kunt uw liefdegave geven aan de Heer en zijn dienst van harte bij u aanbevolen. zingen wij straks als antwoord op de verkondiging uit Psalm 126, het derde vers. Maar hij zal met blijdschap wederkomen en met gejuich ter goeder uur zijn schoven dragen in de schuur. Psalm 126 en daarvan het derde vers. Gemeente, hoe zou u reageren als er vanmorgen vanaf de preekstoel gezegd zou worden: Christus is niet uit de dood opgewekt. Hij is niet opgestaan. Zou u dan opstaan? Zou u dan zeggen: stop, wat u zegt, dat is niet waar, er klopt niets van? Of zou u rustig blijven zitten? Zou u opstaan? Zou u de enige zijn die zou opstaan? Nou ja, als u uw schouders erover ophaalt, als dat verkondigd wordt, dan is dat geen goed teken. In Korinthe waren er mensen die er de schouders over ophaalden. Ze zeiden: ja, de opstanding uit de dood, nou ja. Ze geloofden er niet in. Ze deden meer dan hun schouders erover ophalen. En daarmee zeggen ze heel wat. Paulus die gaat in ons teksthoofdstuk onderwijs geven. Zoals jongens en meisjes de juf dat kan doen op school, hè, de meester, je gaat morgen naar school. En je begrijpt iets niet goed en de juf die gaat iets uitleggen. Zodat je het beter gaat begrijpen. Nou, zo gaat Paulus de gemeente van Korinthe bij de hand nemen als het gaat om wat zij zeggen over de lichamelijke opstanding. Zij zeggen: ja, dat moet je niet geloven, dat het lichaam opstaat. En daarmee zeggen ze ook dat Christus niet is opgestaan. En Paulus laat zien dat als je dat zegt, dat je dan het fundament van het geloof weghaalt. En we luisteren vanmorgen mee. Het thema voor de preek is: Christus is opgewekt uit de dood. Christus is opgewekt uit de dood. En we letten op twee lijnen. Dat is een betekenisvolle boodschap en dat is een troostvolle boodschap. Christus is opgewekt uit de dood. Dat is betekenisvol en dat is troostvol. Ja, Paulus wijst in dit uitgebreide hoofdstuk de Korintiërs erop dat Christus wel uit de dood is opgestaan. Waarom benadrukt hij dat zo? Nou, de stad Korinthe maakte deel uit van de Griekse Romeinse samenleving. En er waren gemeenteleden die werden beïnvloed door de Griekse filosofen. Die Griekse filosofen die zeiden: het gaat om je ziel. Ja, je hebt wel een lichaam, maar dat is eigenlijk de verpakking om je ziel heen. Dat is het omhulsel om je ziel. En het lichaam, ja, dat is stof. Dat is eigenlijk niks waard. En die manier van praten en die manier van denken had ook sommige christenen in de gemeente van Korinthe beïnvloed. Zelfs op zo'n manier dat ze een vraagteken gingen plaatsen bij de opstanding uit de dood. Ze zeiden: ja, dat je weer je lichaam terugkrijgt en dat je opstaat met je lichaam, dat moet eigenlijk helemaal niet, want je moet juist verlost worden van je lichaam. Het gaat om de ziel en het gaat erom dat je kunt zeggen: ik ben geestelijk opgestaan. Ja, hoe kunnen jullie dat nou zeggen, zegt Paulus in vers 12, dat er geen opstanding is? Ja, jullie zeggen dat, zegt Paulus, omdat je onder de bekoring bent gekomen van die filosofie, omdat die je in de greep houdt. Maar beseffen jullie wel wat je daarmee zegt? Beseffen jullie wel de gevolgen daarvan? Beseffen jullie wel de consequenties van dat wat je zegt? Want als Christus niet uit de dood zou zijn opgewekt, dan, ja, dat zou verschrikkelijk zijn, zegt Paulus. En hij trekt de consequenties in de versen 14 tot en met 18. Hij zegt: als Christus niet is opgewekt, dan betekent dat de Vader niet tevreden zou zijn geweest met het offer dat zijn Zoon op Goede Vrijdag gebracht heeft. Dan zou zijn offer in de dood zijn blijven steken. Dan zou er geen vergeving zijn van de schuld die wij hebben openstaan bij God. Dan zijt gij, zegt hij in vers 17b, dan zijt gij nog in uw zonde. dan is er geen vergeving voor een zondig mens te verkrijgen bij de Heer Jezus Christus. Dan is er geen genade, dan is er geen vernieuwing, dan is er geen nieuw leven, geen nieuw begin. Als Christus niet zou zijn opgewekt, ja, zegt hij in vers 14, dan heeft dat ook geen enkele zin om te preken. Dan is de prediking ijdel, leeg, zonder inhoud. Iemand heeft gezegd, ja, dan is de preek eigenlijk een lege dop, waarmee je de mensen fopt. Wat voor zin heeft het dan nog dat u die kleine meid van u op de schoot trekt en de kinderbijbel leest, voorleest? Wat voor zin heeft het dan nog, jongelui, om naar de catechisatie te gaan? Wat voor zin heeft het dan dat u vanmorgen naar de kerk bent gekomen, dat u luistert naar de prediking? Dat heeft geen zin, zegt Paulus, als Christus niet zou zijn opgewekt. Ja, zegt hij in vers 15, dan zijn de apostelen valse getuigen van God. Dan kun je wel nog als apostel getuigen, dan kun je wel op Gods daden wijzen en dan kun je Gods liefde wel breed uitmeten. Maar dat is allemaal onbetrouwbaar, dat is allemaal een leugen. Want hoe kun je nou verkondigen dat God een liefdevolle God is? En dat hij gewerkt heeft in het verleden en dat hij dat doet in het heden als de schuld nog open staat. Omdat Christus niet alles voldaan heeft. Omdat Christus niet uit de dood is opgewekt. En de Vader niet tevreden zou zijn met het offer van zijn Zoon. Als Christus niet zou zijn opgewekt, dan heeft het geen enkele nut, zegt Paulus in vers 14 en vers 17, om te geloven. Dan is je geloof tevergeefs. Want waar rust het geloof op? Op het volbrachte werk van Christus. Op het offer van Christus. En als dat nou door de Vader is afgewezen, ja, dan is het zinloos om te geloven. Als Christus niet zou zijn opgewekt, dan zijn ook verloren degenen die in Christus ontslapen zijn, zegt Paulus in vers 18. Zij zijn ontslapen in de hoop van het eeuwige leven, in de verwachting van de hemelse heerlijkheid. Maar als Christus niet is opgewekt, dan is er geen thuiskomen bij de Heere. Dan is er alleen maar verlorenheid. Paulus, hij zegt, hebben jullie eigenlijk wel door, Corinthiërs, wat jullie zeggen. Als er geen opstanding uit de dood zou zijn, dan zal Christus ook niet uit de dood zou zijn opgewekt. Dan zeg je dus, dan is er geen vergeving. Dan is spreken zinloos. Dan zijn apostelen praatjesmakers. Dan kun je wel geloven, maar dat is allemaal te vergeefs. Dan is er geen hemel, geen heerlijkheid, geen verwachting, geen hoop. Eigenlijk zegt Paulus, ja, dan is je leven zinloos. En ja, daar kun je natuurlijk op twee manieren mee omgaan. En ik noem u twee uitersten. Er zit natuurlijk ook van alles nog tussenin. En u moet maar eens in de samenleving om u heen kijken, waar de opstanding van Christus ook vaak ontkend wordt, of u dat herkent. Als dat ontkend wordt, zegt Paulus, dan kom je in de zinloosheid terecht. En ziet u dat niet om u heen? Om het ene uiterste te noemen, dan kom je helemaal terecht in pessimisme. Als er dan toch geen zin is in dit leven. Als er dan toch geen uitweg is in deze donkere, verwarrende, koude wereld vaak. Ja, dan heb ik alle reden om moedeloos te worden. Pessimistisch. Waar doe je het eigenlijk allemaal voor? Je kunt ook heel anders reageren, dat is helemaal de andere kant, het andere uiterste, dat je grenzeloos optimistisch wordt. En dat je zegt van, nou ja, als het dan toch allemaal geen zin heeft, dan moet je dus van elke dag genieten die je hebt en dan moet je eruit halen wat erin zit. Want ja, als dood dood is, als het met dit leven afgelopen is, dan moet je natuurlijk wel vooral genieten. Dan moet je de bloemetjes buiten zetten en dan moet je je vooral niet laten beknotten door allerlei wetten. Dan moet je je eigen keuzes maken. Dan moet jij je leven leiden. Het gaat tenslotte om jouw leven. Paulus laat zien, je komt echt in de zinloosheid terecht. Als Christus niet uit de dood zou zijn opgewekt. Weet je, jongens en meisjes, dan moeten jullie dat maar proberen te onthouden van de preek. Eigenlijk zegt Paulus, weet je wat je doet als je zegt dat de Heer Jezus niet uit de dood is opgestaan? Dan doe je hetzelfde als wat jij misschien wel eens gedaan hebt vroeger toen je wat kleiner was. En misschien zie je het wel gebeuren thuis omdat je een broertje en een zusje hebt die ook wel eens aan het bouwen is met van die blokken. Dan kun je een mooi gebouwtje mee maken, een mooie hoge toren. Maar als je dan met je handje naar naar de bodem gaat en dan de onderste steen eronder uittrekt, ja, dan valt die hele toren ineen, dan stort het gebouw in. Nou, zegt Paulus, dat gebeurt. Als je zegt dat er geen opstanding uit de dood is, als Christus niet uit de dood zou zijn opgestaan, dan, ja, dan haal je het fundament van het geloof weg. Want alles, alles hangt af van de opstanding van Christus. Dus wat doet Paulus? Hij laat eerst zien wat de gevolgen zijn van dat wat ze zeggen. Van een ontkenning dat er een opstanding uit de dood is. En dan, als hij dat uiteen heeft gezet, dan jubelt hij het uit in onze tekst. Maar nu, gelukkig, zegt Paulus, het is niet waar dat er geen opstanding van Christus is. Maar nu, het is niet zo dat Christus niet is opgewekt. Het is anders. Dit is de realiteit. Christus is wel opgewekt. Het is geen fabel. En zegt u, hoe weet Paulus dat nou zo zeker? Dat Christus gestorven is en dat hij uit de dood is opgestaan. Nou, op Golgotha bleek al dat Jezus niet schijndood was. Die soldaat die stak met zijn speer in de zij van Jezus. En die hoofdman over 100, die heeft de getuigenis afgelegd bij Pilatus dat hij echt gestorven is. En Jozef van Arimathea heeft hem van het graf afgehaald. En Nicodemus was er ook bij betrokken. En ze hebben hem in het graf gelegd. En de vrouwen hebben het gezien. Christus is echt gestorven. Dat hebben mensen gezien en ze hebben ervan getuigd. En de schriften die hebben ervan getuigd. Hij moest lijden, hij moest sterven, hij moest begraven worden. Ja, en opstaan. Zo is het gebeurd, zegt Paulus in vers 3 en 4, na de schriften. Hij is gezien door zoveel mensen, door Cephas, door Petrus, door de 12, door 500 broeders. Hij ontmoette Jacobus. Hij ontmoette de apostelen. Hij is gezien door Paulus. Maar nu Christus is opgewekt. Paulus grijpt in onze tekstwoorden terug op vers 12. Dan zegt hij, de opgestane wordt u gepreekt. Hoe kunt u dan zeggen dat er geen opstanding is? Die is er wel. Maar nu, Christus is opgewekt. Opgewekt. Dat woord gebruikt Paulus niet voor niets. U weet dat wel, hè, dat in de schrift die twee woorden worden gebruikt voor de opstanding van de Heer Jezus. Opstanding en ook opwekking. Nou, als je het woordje opstanding leest, jongens en meisjes, dan wordt daar vooral mee benadrukt dat de Heer Jezus in eigen kracht is opgestaan. Dat kan hij is de Zoon van God. En als we lezen dat hij is opgewekt, wordt daar meer de daad van God de Vader mee aangeduid. Hij heeft zijn Zoon opgewekt. En daarmee laat hij zien dat hij het offer dat hij heeft gebracht op Goede Vrijdag volkomen aanvaardt. Het is Gods amen op Jezus. Het is volbracht. En daarmee laat God de Vader zien dat hij tevreden is met het offer dat zijn Zoon bracht. Hij zet er als het ware zijn handtekening onder. Hij bevestigt dat alles is volbracht door hem uit de dood op te wekken. Maar nu, zegt onze tekst, Christus is, en dan mag u erbij denken, door de Vader opgewekt. En zo heeft God de Vader het offer van zijn Zoon aanvaard. Is hij tevreden gesteld? Nou mag ik u vanmorgen vragen. Hoe staat u tegenover deze opgestane levensvorst? Bent u tevreden met zijn offer? Nou, dat is niet vanzelfsprekend. Want van huis uit, van nature, zijn wij niet zo tevreden met dit offer. Weet u waarom niet? Omdat ik dan moet erkennen dat Christus de dood moest ingaan vanwege mijn zonde, mijn schuld. Omdat ik dan mijn eigen doodsvonnis moet ondertekenen. Omdat ik dan moet erkennen, Heere, ik red het niet in eigen kracht. Ik ben verloren in mezelf. Ik ben helemaal afhankelijk van u. Ik moet het hebben van u, van uw genade. Ik moet u belijden dat ik het niet red met mijn goede houding. En met mijn ernstig gebed. En met mijn serieus zijn. Dat zijn geen redenen waarmee ik de zaligheid kan verdienen. En dat, gemeente, dat wil ik niet belijden aan de Heer. Dat is iets wat tegen mijn vlees ingaat. Ten diepste wil ik in het geestelijk leven het zelf doen. Weet u wat me wel heel erg goed ligt? Dat is mijn zonde toedekken. Dat is allerlei uitvluchten bedenken om niet als een zondaar aan de voeten te komen van de Heer Jezus Christus. Dat is allerlei argumenten opnoemen om mijn eigen straatje schoon te vegen. Weet u waar ik goed in ben? Me vergelijken met een ander. En, ja, en dan vooral met iemand waarvan ik bijvoorbeeld al denk, nou ja, ten opzichte van die ander doe ik het zo slecht nog niet. Ik ben toch wel iets godsdienstiger, iets serieuzer, ik ben. Maar u moet niet om u heen kijken en u moet zich niet gaan vergelijken met een ander, maar u moet uw leven openleggen voor Gods aangezicht. En dan kijken naar hem die God de Vader uit de dood heeft opgewekt. En wat ziet u als u naar hem kijkt? Dan ziet u dat hij volkomen rechtvaardig was. Volkomen gehoorzaam. Volkomen rein. Zonder zonde. Zonder verkeerde gedachten. Altijd gericht op de wil van zijn Vader. En als je dat ziet. En dan naar je eigen leven kijkt. Bij het licht van de Heilige Geest. En je gaat zien wie je zelf bent. Zou je dan niet je hoofd buigen? En eerlijk belijden, Heere, ik ben precies het tegenovergestelde van u. Ik ben onrechtvaardig. Ik ben onrein. Ik ben ongehoorzaam, want ik geef mijn oren zo vaak aan iedereen behalve aan u. Bij mij zijn er zoveel verkeerde gedachten. Bij mij is er zo vaak een verkeerde houding ten opzichte van u, maar ook ten opzichte van de ander. Ik heb de dood verdiend. De eeuwige, moet je niet te snel zeggen hoor, de eeuwige dood. Want het is wat als je dat zegt. Ik heb de eeuwige dood verdiend. En nu zegt Paulus, maar hij, die volkomen rein was, die de dood niet verdient, dat is de dood ingegaan. Plaatsvervangend. En dit is het evangelie. De dood heeft hem niet vastgehouden. Geen doodsgeweld kon hem vastklemmen. Maar de dood heeft hem niet verslonden. Nee, hij heeft de dood verslonden. En zo verwierf hij het leven, het eeuwige leven. Hij is opgewekt. En daarom is er genade te krijgen voor de grootste der zondaren. Daarom is er verzoening te vinden voor je hemelhoge schuld. En daarom is het niet zinloos om met uw kind de kinderbijbel te openen. En samen te bidden tot God. En daarom is het niet zinloos om de jongeren op de jeugdvereniging te laten komen. En daarom is het niet zinloos om te luisteren naar de verkondiging. En daarom is het niet zinloos om te getuigen in de kerk en in het gezin en in de buurt en op het werk en op school en in de wereld. Getuigen van dat heerlijke werk van de Heere. Want er is fundament onder ons getuigenis, onder de boodschap van genade. Want hij is opgewekt. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En alle zonden van allen die de toevlucht leren nemen tot hem, ze liggen in het graf. En toen hij werd opgewekt door zijn Vader, toen bleven ze er liggen, voorgoed en definitief. Nu ziet hij geen zonde meer in zijn Israël. En geen overtreding meer in zijn Jacob. Want de schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Zover het west verwijderd is van het oost, zover heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. En welzalig is de mens, wie het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren vanwege hem die is opgewekt. Want hij is opgewekt om onze zonde te verzoenen. En met hem zijn en worden we levend gemaakt. En hij vat bij de hand in het leven van elke dag om zijn wil te doen. Ja, en hij wil ook uitzicht geven over dood en graf heen. Onze tweede gedachte. Want dat Christus is opgewekt door de Vader, dat is ook een troostvolle boodschap. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling geworden. Degenen die ontslapen zijn. Paulus noemt Christus de eersteling. Wat wil Paulus daarmee zeggen? Nou, dat woord eersteling neemt ons in gedachten mee naar het oude Israël. Weet je wat de eersteling, wat de eerstelingen waren? Dat was de eerste oogst. De eerste halmen, rijpe halmen die met de hand geplukt waren. En die eerste halmen die werden gebracht naar de tempel. En die werden daar in de tempel overhandigd aan de priester. Die werden de priester aangeboden. Daarmee zeiden de Israëlieten, de priester als vertegenwoordiger van God op aarde, Heere, u hebt het ons gegeven, dit gewas. We zeggen uw naam er dank voor. Maar als die Israëliet die eerste halm overhandigde aan de priester, dan waren dat niet alleen maar de eersten halmen van de oogst. Nee, het waren de eerstelingen. Ze vertegenwoordigden, ze symboliseerden de hele volle oogst. Wanneer die eerste halmen werden overhandigd aan de priester, dan was dat de garantie dat de rest van de oogst er ook aan zou komen. Weet je wat die priester met die eerstelingen deed? Die priester die nam die eerste halmen in zijn hand en dan ging hij ze bewegen naar alle windrichtingen. Naar het zuiden en naar het noorden en naar het westen en naar het oosten. Het was een belofte dat straks de volle oogst in noord en zuid en oost en west op de akker zou staan. Dus die eerstelingen, dat waren maar niet de eerste halmen, dat ook. Maar ze waren de eerste van een heel groter geheel. Het betekende, de anderen die komen eraan. Nou ja, dat kunnen de kinderen ook wel begrijpen, denk ik, die vanmorgen in de kerk zijn. Want misschien zijn jullie wel eens met jullie school een dagje uit geweest. Nou, stel nou dat je een dagje uit bent geweest met de klas. Je bent met de fiets weg geweest. En je komt aan het einde van de middag weer met je fiets terug op school. En je ouders, die staan bij het schoolhek te wachten op jullie. Jullie op te wachten. En een paar jongens, die zijn de groep vooruit. En zij komen als eerste bij school aan. En de ouders staan daar bij school te kijken en te wachten. En ja hoor, daar om de bocht komen de jongens aan. Ja, daar komen ze. Hoor ik een paar ouders roepen. Ja, maar het zijn er toch maar een paar jongens. Het is toch niet de hele groep? Nee, maar die eerste jongens zijn eigenlijk de eerstelingen. Want zij zijn de garantie dat de rest van de klas er ook aankomt. Dat ze ook binnenkort bij school aankomen. Ze vertegenwoordigen de hele klas. Nou, Paulus gebruikt nu dit beeld van de eerstelingen op de doorwerking van Gods koninkrijk. Dat doet Paulus trouwens wel vaker. In Romeinen 16 vers 5 bijvoorbeeld. Daar schrijft Paulus dat Epenetus de eersteling van Christus is in Achaïe. Dus Paulus, hij zegt, er is iemand tot geloof gekomen, die heet Epenetus en die woont in een gebied, een provincie in Achaïe. En de bekering van deze man heeft niet alleen maar gevolgen voor hemzelf, maar voor heel die regio. Hij is de eersteling, hij is het begin van de oogst in Achaïe. En nou zegt Paulus, nu is Christus opgewekt. Uit de dood, door de Vader, als eersteling. Zijn graf is opengegaan. En dat betekent dat ook degene die aan hem vastzitten in het geloof, dat zij ook hem zullen volgen. Hij is de eersteling van allen die aan hem verbonden zijn. Kijk, op dat paasfeest in Israël was het de priester die die eerste halmen vasthield in zijn hand. En dan vervolgens naar alle kanten toe bewoog. Nou, op het paasfeest wat we vorige week mochten vieren, mag ik dat zo zeggen vanmorgen, is het als het ware God de Vader die zijn Zoon Jezus Christus uit de dood opwekt, in zijn hand neemt. En als de eerste halm naar alle windrichtingen beweegt, de oogst is begonnen. Allen die in hem ontslapen zijn, zullen geoogst worden. Daar is Jezus Christus als eersteling de garantie van. Dat zal zeker gebeuren. Nou ja, kijk, in het oude Israël kon de oogst toch nog tegenvallen, ondanks dat de priester die halmen had bewogen naar alle windrichtingen. Er konden bepaalde weersomstandigheden zijn waardoor de oogst toch nog tegenviel. Maar als het gaat om de oogst van deze eersteling, is dat niet het geval. Dan is een goede oogst verzekerd. Hij is gezaaid in de akker, het graf. En hij is door de Vader als de eersteling opgewekt uit het graf. En dat is de garantie dat een hele oogst uit het graf hem volgt. Ja, zegt u, voor wie geldt dat? Nou, kijk maar in onze tekst. Voor degene die in Christus ontslapen zijn. Ja, zegt de jongere, wat is dat, in Christus ontslapen? Nou, heel eenvoudig gezegd, dat is in het geloof sterven. Weet je wie er in het geloof sterven, ontslapen? Dat zijn mensen die in aanraking zijn gekomen met het evangelie. Welk evangelie? Nou, dat evangelie waarvan Paulus zegt in ons eerste vers, dat hij het verkondigd heeft. Ja, dan weet u net zo goed als ik dat weet, dat het horen van het evangelie niet voldoende is om in Christus te kunnen ontslapen. En daarom zegt Paulus er ook nog wat achteraan en zegt hij, je hebt het niet alleen maar gehoord, dat wat ik verkondigd heb, maar u hebt het ook aangenomen, zegt hij. Paulus zegt, als het woord van de Heere klinkt, dan gaat het erom dat je dat woord omhelst. Dat je het aan je hart drukt. Dat je ervoor valt. Dat je er amen op leert zeggen. Dat is het woord aannemen. Welk woord? Het woord van de Heere. Dat mij schuldig stelt voor hem. In mijn bestaan voor God. En mij veroordeelt. Het woord van de Heere dat mij ook zijn onuitsprekelijke zondaarsliefde laat zien, dat hij zijn enig geboren zoon van zijn hart heeft afgestaan. Om hen te redden die niet naar hem vragen. Het is het woord van de Heere dat spreekt van veroordeling, van recht. Maar ook spreekt van genade en vrijspraak. Het zijn de tonen van wet en van evangelie. En nu komt het erop aan, zegt Paulus, dat je als zondaar je hand leert uitstrekken en je hand gaat leggen op het woord van de Heere. Gelovend, vertrouwend, misschien wel heel aarzelend, misschien wel bevend, misschien wel heel schuchter, misschien ook wel vol vertrouwen. Maar dat je je geloofshand uitstrekt naar Christus met het gebed om ontferming. Want zo vertrouw je je gelovig toe aan Christus, die zegt dat hij een hoorder is van het gebed. En die zegt dat hij zich ontfermt over hen die nederig voor hem knielen. Het woord horen en aannemen, dat is je zaligheid zoeken in de Heere alleen. Dat is rusten op het volbrachte werk. Dat is staan op het fundament dat hij gelegd heeft. Dat is je vinger leggen bij Gods beloftewoord. Dat is je vastklampen aan hem zoals Jacob dat deed. Ik laat u niet gaan, Heere, tenzij dat u mij zegent. Dat is als een arme zondaar schuilen bij Christus. Dat is wegkruipen uit jezelf. Naar hem toe gaan. En zeg, Heere, ik weet heel veel niet. Maar ik weet wel, ik sta schuldig tegenover u. En ik weet ook dat u groot van ontferming bent. Ach, ontferm u dan over mij en wees mij genadig. Nou, waar die houding er is in dit leven, dan mag er op het moment van sterven ook een ontslapen zijn in Christus. Vindt u dat niet troostvol? Al Gods kinderen, allen die in Christus ontslapen zijn, ze zullen opgewekt worden in heerlijkheid. Wat gezaaid is in oneer, wat vergaan is tot stof, God zal het opwekken in kracht en heerlijkheid. Allen die in Christus ontslapen zijn, zij die in het graf liggen, zij zullen als oogst worden binnengehaald. Gods kinderen zullen opstaan met een verheerlijkt lichaam. Wat een troost. Als je een geliefde moet missen die in Christus ontslapen is. Misschien is het je moeder wel, je vader, je opa, je oma, uw kind wellicht, uw man, uw vrouw, een andere geliefde. Wat een troost als je mag weten, mijn geliefde is ontslapen. Ja, de manier waarop kan heel erg verschillen. De een die ontslaapt na een lang ziekbed. De ander heel onverwacht. De een die sterft met veel pijn, de ander zonder veel pijn. De een ontslaapt op hoge leeftijd en de ander wordt weggerukt uit het leven, zoals we dat dan zeggen, in de kracht van het leven. Of op heel jonge leeftijd. Het kan zijn dat de een heel ruim in de volle verzekerdheid van het geloof ontslaapt. En dat een ander misschien wel benauwd ontslaapt door de Satan aangevallen. Maar wel ondertussen die geloofshand uitstrekken naar Christus, die eersteling. Pleitend op zijn woord. Het verwachtend van hem. De hoop stellend op hem. Zijn ontferming verwachtend. Smekend om genade. Als een geliefde in Christus ontslaapt. Ja, dan is het nog steeds heel zwaar om naar de begraafplaats te gaan en je geliefde in de schoot van de aarde neer te leggen. En dan blijft het waar, het lichaam wordt gezaaid in oneer en in verderfelijkheid. Maar als het geloof gelooft, als je met een geloofsoog mag zien op die eersteling, dan mag je ook verder zien dan het graf en de begraafplaats. Dan zie ik met ogen van het geloof als het ware God de Vader, zijn Zoon, uit de dood opwekkend, hem in de hand nemen als de eersteling en hem, die geliefde zaligmaker, heen en weer bewegen over de begraafplaats. Hebt u zo wel eens gestaan bij het open graf van een geliefde? Gelovend mijn geliefde, die wordt straks opgewekt op de jongste dag in heerlijkheid. Waarom? Omdat diegene die ontslapen is zo'n oprechte gelovige was. Zo'n godzoeker was. Nee. Omdat er verbondenheid was met Christus in dit leven. Omdat de Heer Jezus in zijn zoekende liefde die ander opzocht en te sterk werd en de verbinding legde door het geloof. Nou, als die geloofsverbondenheid er mag zijn hier op aarde, hoe aangevochten dat ook kan zijn, dan zal er ook die verbondenheid zijn met Christus in het graf. Dan is Christus' opstanding de garantie van hun opstanding in heerlijkheid. En straks op de grote dag, dan zal hij of zij wakker worden gemaakt. Dan zal er een ontwaken zijn om zijn lof ten volle te verkondigen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling geworden van hen. Van diegenen die in hem ontslapen zijn. Maar vanmorgen mogen we ook zeggen, hij is ook de eersteling van hen die nog in hem zullen ontslapen. Want alle pelgrims komen voor eeuwig thuis, met ziel en lichaam, met een verheerlijk lichaam. Nou, mag u voor uzelf dat uitzicht hebben? Kunt u uw hoofd neerleggen op het fundament dat deze eersteling Jezus Christus heeft aangebracht? Met andere woorden, leeft u van zijn offer? Leeft u van dat reinigende bloed dat hij heeft gestort? Leeft u van zijn verdiensten omdat u zag, ik ben een wetsovertreder en ik kan die wet nooit in eigen kracht meer vervullen. Maar hij is gekomen, gestuurd door God de Vader, en hij heeft aan alle eisen van de wet voldaan. Hebt u gezien dat hij een volkomen zaligmaker is voor totaal onvolkomen zondaren? Weet u wat de Heer Jezus bad in Johannes 17? Hij zei, Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij zijn die u mij gegeven hebt. Waarom dan? Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Dat gebed wordt waar. Wanneer u bij Christus hoort, dan mag u in hem sterven. En dan zult u door hem de eersteling worden opgewekt in heerlijkheid. Dan is de dood een doorgang tot het eeuwige leven. Want Christus heeft de dood verslonden. En daarom kan Paulus zeggen in vers 56, dood, waar is uw prikkel? Want voor oprechte gelovigen is de angel, de prikkel, de angel uit de dood weggehaald. Voor oprechte gelovigen is de dood, jongelui, als een bij. Dat is een vervelend diertje. Vooral als je zomers buiten zit. Maar hij is... De dood is als een bij die die angel verloren heeft. Zeker. Als een bij de angel heeft kwijtgeraakt... Ja, dan kan die nog wel heel hinderlijk zo om je heen vliegen en zoomen. En dan kun je ook een beetje bang worden en zeggen... Ja, zou die echt zijn angel al kwijt zijn geraakt? Dan kun je nog behoorlijk last van hem hebben. Ook als kind van God kun je zo tegen de dood opzien. Want de dood is geen vriend. Dat roepen vandaag heel veel mensen wel heel erg hard. He, van de week zal in Amsterdam de uitvaartbeurs worden gehouden. U kon ervan lezen, in het RD. Dan is er ook een doodskist te zien waar je in kunt liggen. En waar je dan vervolgens op een knopje kunt drukken, als ik het goed heb begrepen. En dan komt vervolgens stikstof en dan ben je binnen een paar minuten dood. Ja, dan is het over, zeggen heel veel mensen. Dan is het afgelopen. En dat moet natuurlijk prettig gebeuren, dus je kunt een mooie bril opzetten en dan heb je uitzicht over de Zwitserse Alpen of over de zee. En je kunt dat uitproberen op de beurs van de week. Dan kun je zo'n bril opzetten en dan zie je zoiets moois, zoals de berg of de zee. En ja, dan wordt het langzamerhand wordt het donker. Nou, dan weet je wat er gebeurt als je euthanasie pleegt. Dat is de sfeer in ons land. Althans, bij ieder geval een gedeelte. De dood als een vriend. Maar de dood is altijd nog een vijand. En zeker als we Christus niet kennen... is het verschrikkelijk om in de handen te vallen van de levende God. Maar voor een kind van God is de prikkel er toch uit. Die angel is toch eruit. Daar kan die bij toch niet meer steken. Want hij heeft gestoken in Christus. En daar heeft hij zijn angel kwijtgeraakt. Ziende op Christus de opgestane, kan ik leven. Ja, ook sterven. In Christus ontslapen. Nee, die troost geldt niet iedereen. Vers 18 zegt dat als Christus niet is opgewekt, ook verloren zijn die in Christus ontslapen zijn. Met andere woorden, er zijn ook mensen die niet in Christus zijn ontslapen. Zij zijn verloren. En als Christus nou niet zou zijn opgewekt, dan zijn ook zij verloren die in Christus ontslapen zijn. Als je verloren gaat, dan sterf je ook. Dan sta je ook op. Johannes 5 zegt dat iedereen uit het graf zal opstaan. De gelovigen, die zullen opstaan ten leven. En de ongelovigen zullen opstaan tot hun verdoemenis. Begrijpt u? Het is van tweeën één, hè? Of, zo eerlijk is de Bijbel. Besef dan vanmorgen dat je leven broos is, kwetsbaar. We moeten allemaal sterven, voor God verschijnen. En daarom moet je die vraag, zal ik in Christus ontslapen? Hoe zal mijn einde zijn? Moet je niet wegduwen? Kijk, de Satan maakt jullie dat wijs, hè, jongelui. Die zegt van, ja, daar moet je niet over nagedenken. Je zal wel wijzer zijn. Ga je over die vraag nadenken? Dan moet je geen zorgen over maken. Maar hij is de sluwe verleider. Hij is de grote leugenaar. Je moet hem niet geloven. Geloof het woord. En het woord zegt, je leven is kort. Een handbreed gesteld. Niet dit stukje. Maar dit stukje, hè? Maar heel. Het is maar heel kort, hè. En het zijn niet alleen maar oude halmen die door de zeis van de dood geoogst worden. Maar ook jonge halmen. En daarom schud die vraag niet van je af. Behoor ik bij die oogst die God roept tot zijn heerlijkheid? Ja, zegt u, ik zit met die vraag. Hoor ik erbij, hoor ik er niet bij? Topt u met uw zonde? Met uw tekortkomingen voor God? Vindt u het moeilijk om de Heer oprecht vol overgave te dienen? Twijfelt u of de genade er voor u is? Zegt u, ik heb het niet verdiend dat de Heer mijn genade aanneemt, mijn zonde overneemt en achter zijn rug werpt in de zee van de eeuwige vergetelheid. Nou, dat is ook niet verdiend. Maar hij doet het nooit omdat wij het verdiend zouden hebben. Want dan zou er voor niemand van ons vanmorgen hoop zijn. Dan moeten we allemaal met een gebogen hoofd de kerk verlaten. Maar hij doet het uit genade. Dat is nou vrije ontferming. Dat is nou vrije gunst. Hij doet het niet omdat ik het verdiend heb, omdat ik het waardig ben, omdat ik... En daarom kniel met al je vragen, met al je twijfels, met al je aanvechtingen, met al je zonden aan de troon van Gods genade neer. En leg je vinger maar bij het woord. Heere, u woont wel heel hoog, maar ofschoon u hoog woont, u slaat op hen het oog. Die nederig voor u knielen, wilt u dat woord waarmaken in mijn leven. Want u bent opgewekt om aan armen uit genade het echte leven te geven. En u hebt het toch gezegd, juist ook op het paasfeest, zo vaak tegen hen die bevreesd waren. Wees niet bevreesd. Nou zeg het ook tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En als ik door genade mag horen bij die oogst die God roept, die God aan het roepen is. Aan het roepen is tot zijn heerlijkheid. Ja, wat heb je dan een blij vooruitzicht. Daar was die oude vrouw diep van overtuigd. Ze liep niet meer zo gemakkelijk. Ze liep met een stok. Ze liep wat gebogen. Ze stond bij de bushalte te wachten op de bus. En de deur ging open en ze had wat tijd nodig om de bus in te klimmen. En die buschauffeur die zat dat zo aan te zien. En toen ze boven was, toen zei hij, nou mevrouwtje, u hebt uw beste tijd wel gehad. Toen zei ze nee. Toen kwam er een glimlach op haar gezicht. U vergist zich. Mijn beste tijd komt nog. Want hij leeft. En ik met hem. Welgelukzalig zijn zij. Die door hem met gejuich ter goeder uur. Als oogst. Als schoven worden binnengedragen. In die hemelse volmaakte schuur. Amen. Zullen wij samen de Heere danken en bidden. Heer, het is alles uit u en door u en daarom ook tot u. En daarom zeggen we uw naam dank voor dit evangelie. Dat u uw zoon niet alleen maar afstond van uw vaderhart en overgaf in zondaarzanden. Tot op het vervloekte hout toe. Maar dat u hem ook hebt opgewekt uit de dood. En dat u daarmee zijn offer aanvaarde. Heer, nu is er zaligheid, vergeving van zonde. Nu is het niet zinloos om naar de kerk te gaan en de Bijbel te openen. Nu is het niet te vergeefs om te getuigen van uw zondaarsliefde. Nu is het niet te vergeefs om in de opvoeding te wijzen op u. Heer, geef dat we als arme zondaren, uitgewerkt, het niet van onszelf verwachten. Maar het anker buiten onszelf werpen. In het woord van u. Dat woord, dat getuigt dat u bent opgestaan. Heer, geef dat we eraan vasthouden. Bij alles wat er tegenop komt, in en buiten de kerk. Dat we blijven vallen voor het woord van u. En zo alles mogen verwachten van u. U die een volkomen zaligmaker bent. Voor onvolkomen mensen. Heer, wat een troost. Dat u de eersteling bent. Heere, verbind ons aan u. Doe het voor de eerste keer. Leg door uw geest de geloofsverbinding. Ruim op wat ons in de weg zit. Om te vallen voor u. Om door de knieën te gaan. Heere, snoer ons vast aan de troon van uw genade als we u kennen. Geef ons geloofzicht en uitzicht op de grote toekomst die wacht. Dat we zo u mogen geven. Blijmoedig eer en lof en dankbare lofpsalmen zoals we zongen uit psalm 9. Heer, als we u nog niet kennen, geef dan dat de schrik des Heer ons mag bewegen. En dat we het woord maar niet van ons afschudden. Maar dat we door de knieën gaan en ons klein maken voor u, bewaar ons voor verharding. Geef ons geloof, vermeerder ons het geloof en geef dat we bij alle vragen van onze hart, van onze harten, bij alle vragen die in ons leven kunnen spelen, ook als het gaat om de vraag, is het heil ook voor mij, dat we leren schuilen bij u en onze vinger leren leggen, bij u spreken. Hoor zo ons gebed, aanvaard u onze dank, vergeef wat niet was tot eer van uw grote naam. Vragen het u eerbiedig, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tenslotte psalm 118. Psalm 118 vers 12. En 14, och dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Psalm 118, vers 12 en 14. Ontvang binnen de zegen van de Heere die ik in zijn naam mag opleggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.